to yourself and believe in your dreams. Exhale the pain, the lies, the negativity. Exhale the bullshit. Welkom bij de podcast van Politieke Adem.
Welkom bij de Politieke Adem podcast. Deze week spreek ik met Claire Martens. Het zalig falen van Claire Martens las ik op evajinek.nl en dat triggerde mij meteen. Ik dacht echt, een politicus die haar falen niet onder stoelen of banken steekt, die wil ik spreken. Daarom spreek ik vandaag met Claire. Ze is gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam, woont ook in Amsterdam. En ik wil natuurlijk alles weten over falen en hoe je daarmee omgaat. Hoe je je energie hoog houdt als je twee banen hebt, want als gemeenteraadslid werk je vaak een fulltime baan en daarnaast nog als gemeenteraadslid. Over de HR van de politiek. Claire werkt bij Felix, de elektrische scooters, als Global Head of HR. En ik ben erg benieuwd hoe zij kijkt naar de HR van de politiek. Tot slot nog over hoe haar studie politicologie je voorbereidt op een weerbarstige werkelijkheid in de politiek. En nog heel veel meer, maar dat gaan we allemaal zien. Welkom, Claire.
Dank je.
Nou, je hebt al een kleine indruk van wat ik eigenlijk allemaal wil weten, maar ik wil eigenlijk beginnen bij het begin.
Een hele hoop.
Hoe ben je eigenlijk in de politiek beland?
Dat is natuurlijk altijd een hele goede vraag, hoe je er belandt. Ik denk dat het begint bij interesse. Ik heb politiek altijd interessant gevonden, maar niet op een manier dat ik me bijvoorbeeld aansloot bij een jongerenpartij. Ik kom ook niet uit een politieke omgeving, dus het is ook niet zo dat ik vroeger met mijn ouders aan tafel had over politiek en verschillende partijen. Ik wist bijvoorbeeld eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat mijn moeder eigenlijk stemt. Ik hoop wel dat als ze in Amsterdam zou wonen dat ze op mij zou stemmen, maar ja, dat is dus eigenlijk wel pure interesse. Toen ben ik politicologie gaan studeren. Dat ging niet helemaal lekker, dus ben ik overgestapt op bestuurskunde. Dus wel echt in dezelfde hoek gebleven, maar puur omdat ik een generalistische studie vind en dit wel echt interessant vond. En de drive om politiek actief te worden zelf, dus de overstap van interesse, kwam eigenlijk best wel laat. Ik denk rond mijn 24ste. Of in ieder geval voor de jonkies in de politiek is dat best wel laat. Omdat de vorige crisis in 2008, de financiële crisis, de bankencrisis, heeft behoorlijke impact gehad op de onderneming van mijn ouders. En ik heb daar dingen meegemaakt en gezien en ervaren waarvan ik dacht, net zoals dat als je wil gaan ondernemen, moet je een goed idee hebben. Ik dacht altijd, als ik in de politiek wil, ik voelde nooit echt de urgentie. En op dat moment voelde ik echt de urgentie. Ik dacht, dit is niet eerlijk, dit voelt onrechtvaardig. En mijn ouders hebben me altijd geleerd dat als iets onrechtvaardig is, dan moet je er wat aan doen. Dan moet je je uitspreken. Mm-hmm. En toen dacht ik, waar begin ik? Want dat is best wel een grote stap. Dus toen ben ik gaan zoeken tussen partijen en onderzoek doen.
Kunnen we eens even een stapje terug? Want welke crisis is dit voor je ouders? 2008?
Ja.
Oh, 2008. En wat deden je ouders?
Mijn ouders hadden een groothandel in hout.
Mm-hmm. En waarom was dat dan onrechtvaardig?
Ja, dat is een hele goede vraag. Op dat moment voelde het voor mij heel gek dat je dus als bedrijf of als ondernemer of als Nederlands burger tientallen jaren heel veel belasting hebt betaald, banen hebt gecreëerd, risico's hebt genomen, nooit ergens hebt aangeklopt. En dat op het moment dat het echt fout gaat, en dan heb ik het dus niet over fout dat je minder opzet maakt, want dat is gewoon het risico van ondernemen. En ik merkte ook aan mijn ouders dat ze altijd dachten, dat hoort er gewoon bij. Maar dat het dus fout gaat, dat je dus als gezin op straat staat. Of dat je dus niet die hulp krijgt vanuit de overheid die je bijvoorbeeld wel krijgt als je als werknemer wordt ontslagen. Dat voelde in mijn hoofd zo ontzettend krom. Ik dacht, dit zijn de mensen die we nodig hebben als samenleving. Dit zijn de mensen die banen creëren.
Ja.
Dat voelde onrechtvaardig. Dan op dat moment is natuurlijk nog de vraag uiteindelijk, is het onrechtvaardig? Maar dan sta je aan het hele begin bij je emotie. Toen dacht ik, hier wil ik wat van vinden, hier wil ik mee verdiepen.
Okay.
En toen heb ik Dylan Jesselgus, nu Tweede Kamerlid, toen in mijn positie raadslid, een berichtje gestuurd met, hoi, ik wil graag voor je afstuderen. En dat was mijn eerste link naar de actieve politiek.
En waarom Dylan? Wat...
Ik moet zeggen dat er eigenlijk niet echt een hele mooie, prachtige filosofische reden achter zit. Ik zat op Twitter net, was best wel onder de indruk van de heftigheid van Twitter. Zij was voor mij een soort van verademing in het geweld, haar nuchterheid en haar mogelijkheid om mensen een inkijkje te geven in wat een mens achter de politiek is. Want zij deelde foto's van haar honden en wat ze in het weekend deed. Dan dacht ik, ja, dat is een mens. En dat was iemand waarmee ik me op dat moment het gevoel had dat ik mij kon identificeren. Wat ik heel belangrijk vind in de politiek nog steeds. En, dus het werd Dylan. Ik hoop niet dat ze het hoort, maar het had net zo goed Klaasje kunnen zijn. Als die met foto's van haar honden deelde. Nee, maar ik vond het heel belangrijk. En dat was voor mij ook wel de aanleiding. Dat ik dacht, ja, de menselijke kant van de politiek vind ik gewoon belangrijk. Dus
ja. Daar was, was het ook omdat ze vrouw is?
Nee.
Nee, oké.
Okay. Nee. Nee, dat nee. is voor mij... Nee. Nul factor. Nee.
En wat heb je bij haar gedaan?
Ik heb, zij was woordvoerder veiligheid en werk en inkomen. En ik heb voor haar onderzoek gedaan naar het armoedebeleid dat de gemeente Amsterdam op dat moment voerde. En dat was onder een SP-wethouder. Dus dat was heel erg reactief. Hè? Dus het was van, we geven mensen een uitkering en dat is het eigenlijk. En ik heb onderzoek gedaan naar hoe kun je nou zorgen dat je voorkomt dat mensen onder die armoedegrens gaan leven. Dus over activerend armoedebeleid. Juist omdat ik zelf heb ervaren dat heel veel mensen helemaal niet aan de zijlijn willen staan. Hè? Die willen gewoon de juiste tools en handreikingen krijgen. Dus daar heb ik toen mijn scriptieonderzoek naar geschreven. En dat smaakte naar meer.
Leuk.
Op dat moment, ja.
En dat was de scriptie voor bestuurskunde toen?
Ja.
Toen was je afgestudeerd, neem ik aan?
Ja, toen was ik afgestudeerd.
En toen?
Ja, dat is dat. Ja, op dat moment had ik nog steeds niet echt het gevoel, ik wil zelf de politiek in. Dat was ook niet na mijn scriptie. Toen werd ik wel lid van de VVD. Of in ieder geval actiever lid. Ik was wel slapend lid, maar toen ben ik gewoon gaan werken. Als iedereen. Heel bewust gekozen voor een maatschappelijke baan, dus niet in de politiek. Omdat ik gewoon graag meters wilde maken. Ik had stage gelopen bij de gemeente Amsterdam. En dat voelde niet echt als een klik tussen Claire en de baan. Om het maar op die manier te formuleren. Ik wilde graag wat snelheid, leren, fouten maken. En toen ben ik gaan werken. Ik ben gestart als recruiter bij Olympia. Mm-hmm. Zoals de meeste mensen in het HR-vak eindigen. En toen ben ik tegelijkertijd wel bij de VVD de masterclass gaan doen. Dat is de lokale opleiding. En daar ging het balletje een beetje rollen op dat moment. En toen heb ik gewerkt. Ben ik overgestapt naar Deliveroo. Daar werd ik HR-manager Nederland. En toen werd het drukker en drukker in de politiek. En toen kwam het moment dat de gemeenteraadverkiezingen voor de deur stonden. In 2017 kwam die vraag of ik misschien ook wilde solliciteren. Mm-hmm. Want ja, je moet natuurlijk gewoon meedoen in de hele selectieprocedure. Daar heb ik toen in eerste instantie nee tegen gezegd. Omdat ik had besloten om te gaan werken. Ik dacht echt, nou, ik zag het bij Dylan. Ik heb het gezien, ik heb meegelopen. Het kost heel veel tijd. Veel meer dan mensen denken dat het je kost. Hè. Het is echt niet iets wat we zomaar eventjes ernaast doen. En ik had net een goede baan ook bij Deliveroo. En het ging goed. Toen dacht ik, nou, het is gewoon nog niet mijn moment. Toen toch nog een keer een gesprek gehad met een aantal mensen die actief zijn in de partij. Probeer het, het valt allemaal mee. Toen gesolliciteerd, toch. En toen kwam ik hoog binnen. Ja, op plek 8.
Wauw.
En toen stond ik op de lijst. Toen dacht ik, ja, fuck. En nu? Ik heb een goede baan en de verkiezingen komen eraan. En dan moet je toch even gaan nadenken, hoe ga ik dit doen? Ja, dat denk ik nog steeds trouwens elke dag. Hoe ga ik dit doen? Ik ben erin geluisterd, zeg ik ook wel eens. Dus heel mooi. Ja.
En toen kwam je eigenlijk meteen in 2018.
Toen was het wel echt even schakelen, want ik werd gelijk duo. Ik heb het geluk gekregen dat ik al vanaf het begin af aan mijn volledige portefeuille heb gekregen in Amsterdam. En dat heet dan duo-raadslid. Dus dan ben je wel de woordvoerder, maar dan heb je niet een zetel. Want we hadden 6 zetels. Mm-hmm. En ik stond op plek 8. Dus ik draaide al volledig mee als woordvoerder werkinkomen inburgering. En toen Erik van den Burg, onze toenmalig lijsttrekker, fractievoorzitter, afscheid nam na volgens mij 28 jaar. Ik hoop niet dat heel boos als ik het verkeerd zeg. schoof ik door. Ja, ja, ja. Dus toen kreeg ik er ook economische zaken bij. En toen werd het wel heel pittig. Ja, ook met werk natuurlijk. Maar heel gaaf. Ja, ja, dus ik ben nu eigenlijk sinds 2017 al lekker aan het gassen.
Ja, maar ben je nog steeds duo dan? Want dan...
Nee, ik ben al heel lang raadslid. Ja.
Oké, ja.
Ja.
En hoe is dat? Zeg maar, kan je eens vertellen, want hoe combineer je dat dan met een fulltime baan?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En eigenlijk is er niet echt een eenduidig antwoord op, denk ik. Iedereen die het vraagt, en ik probeer tot het kon en nu digitaal ook heel veel koffies te doen met mensen die zelf graag actief willen worden in de politiek. Heel veel jonge mensen die op hetzelfde punt stonden als waar ik stond toen ik besloot om actief te worden. Het is echt een mindset. Je moet een knop omzetten. Je moet denken, ik wil dit. Ik wil iets betekenen. Ik wil graag een toegevoegde waarde zijn. En daar moet je heel veel dingen voor laten. En dat is een heel bewust besef wat je wel echt moet hebben. Er zijn ook mensen in de gemeenteraad die er niet naast werken. Ik denk de helft. Bij de VVD heeft iedereen een fulltime baan ernaast. Dus het verschilt ook op het politiek spectrum hoeveel mensen ernaast werken.
Maar kan je dan, want dat even, want, ja. Zeg maar, je verdient wel iets. En zeker omdat je in Amsterdam zit in een grote stad, maar het is ook weer geen vetpot.
Nou ja, ik heb 60k schuld bij Duo, dus dan kun je uitrekenen hoeveel je per maand moet afbetalen en een huis gekocht in Amsterdam. Dus nee, ik kan in het allerslechtste geval mijn vaste lasten betalen, maar dan houdt het ook wel op. Dus voor mij is het niet eens alleen een geldkwestie hoor. Ik vind mezelf gewoon te jong om op dit moment alleen raadslid te zijn. Ik moet nog leren, ik wil leren, ik wil het bedrijfsleven beter leren kennen. En hoe ik dat dan doe, ja, dat was het toen een hele bewuste keuze. Dacht ik, ja, ik ben toen gaan interimmen. Heb besloten, het zit nogal in mij dat ik heel loyaal ben. Dus dat ik veel meer uren maak dan ik eigenlijk zou moeten werken. En dat komt ook wel bij een baan op een bepaald niveau natuurlijk. Op een gegeven moment is dat gewoon wat het is. Toen dacht ik, nou, als ik interim, dan voel ik me net wat minder verbonden aan mijn werkgever. Dan durf ik op zaterdag niet mijn mail te lezen. Zo erg is het bij mij al. En toen heb ik twee interimklussen gedaan. En toen kwam ik uiteindelijk bij Felix. En toen vroeg ze een half jaar of ik wilde blijven. En dat was zo, zo gaaf, zo warm bad. Dat ik toen ben gebleven. En dat is nu ruim 2 jaar later. Dus eigenlijk was het interim een soort van mechanisme om te zorgen dat ik het beter kon combineren. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus wat blijft dan over? Dat is gewoon echt rust. Dus dat is gewoon sporten, slapen. Gezond eten gaat bij mij niet altijd even goed. Maar gezond eten en gewoon ook wel prioriteiten. Ik kan niet op vrijdagavond met al mijn vrienden uit. Want heel vaak heb ik op zaterdagochtend partijdingen. Hè, toen het nog mocht, dan ga je op flyeren, dan ga je op werkbezoek. Ik ben economische zaken, dus ik ga langs markten. Ik moet mijn stukken lezen in de weekenden voor de week erop. Dus het zijn gewoon keuzes. Ja, en ik kan me voorstellen dat heel veel vrienden zeggen tegen mij ook van... joh, waar ben jij in godsnaam begonnen? Maar ik vind het gaaf. En zolang je het gaaf vindt en je er energie van krijgt, kun je heel veel uren werken.
Ja, en waar krijg je nou energie van? Zeg maar, wat is dat specifiek?
Ja, dat is dus ook... Kijk, gemeenteraadslid is natuurlijk nul glamour. Dus dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Dat is precies wat jij zei in de aankondiging. Natuurlijk niet iedereen kent je. Nee, niemand kent mij. Als je op straat vraagt, noem 1 raadslid. Ja. Dan geloof ik niet dat iemand 1 raadslid kent. Dus je doet het natuurlijk alleen voor je intrinsieke motivatie. Nou, er zullen vast wel mensen denken die dit doen, omdat ze hopen dat ze hierna een ander baantje kunnen krijgen. Also fine. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen ambities. Maar het feit dat je iets kunt betekenen voor mensen, voor je eigen buurt, je eigen straat, in mijn geval voor lokale ondernemers, juist nu, nu is het ontzettend moeilijke tijden voor iedereen. Ja, dat is gewoon echt heel gaaf. Dan heb ik echt het gevoel dat ik, hoe klein ook, want ja, ik zit in de oppositie, maar dat ik het leven voor mensen ietsjes beter kan maken of ietsjes mooier kan maken. Ja, dat is natuurlijk super gaaf.
En want zeg maar in Nederland, maar dat is misschien ook iets wat ik weet, is best wel vaak een klacht van als je oppositie en coalitie, dat als je in de oppositie zit, dat je eigenlijk heel weinig kan bereiken.
Ja.
Voel je dat ook zo?
Ja.
Ja.
Ja, ja, nee, dat voel ik heel. Ik geloof wel dat het ook ligt aan je persoonlijkheid. He, dat is natuurlijk een hele persoonlijke nood. Maar ik geloof wel dat als mensen ook iets gunnen. Dus als je niet non-stop op oorlogspad bent. Dat soms mensen denken, weet je, ze werkt zo hard. Dit gaat ons niet. We gunnen het. Dus het is wel een politiek spel ook om er iets doorheen te krijgen. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel mensen gesproken over de vorige bestuursperiodes. Ook toen wij zelf nog in de coalitie zaten. En ik heb wel vernomen dat het nu bovengemiddeld zwaar is. Dat er elkaar op dit moment heel weinig wordt gegund in de Amsterdamse politiek. En dat verhardt ook wel het debat. Hè? Want hoe verzuurder iedereen raakt, hoe verzuurder de oppositie is, hoe minder productief je wordt eigenlijk als orgaan. En dat is wel echt een zorg.
Ja, ja. Ja. Hoe zou het komen dat het verhard is?
Nou, er zijn nu een aantal partijen die zitten op plekken die dat nog niet, hè, die nog niet heel lang hebben bestuurd. Dus dat is nieuw. Dat geven en nemen, dat is voor sommige partijen denk ik nieuw. Niet alles is gelijk een gevaar. Hè. Ik denk dat het alleen maar de lokale democratie ten goede komt als je samen bestuurt. Maar goed, dat is natuurlijk wijzen. Dat heeft natuurlijk niet zo heel erg veel zin. Het verhardt op dit moment omdat er op links en op rechts natuurlijk een aantal politieke partijen zijn bijgekomen die vooral spelen op het populistisch gevoel. Veelal, niet altijd, maar vaak. En dat verhardt natuurlijk het debat. Dus wanneer de groep op links en op rechts uitbreidt met mensen die nogal statements maken, dan gaat het om statements en one-liners en steeds minder om de inhoud. En dat is gewoon wat je ziet. Ja.
Ja. Ja, ja. Nou ja.
Helaas.
En het politieke spel, vind jij dat? Kan je dat leren? Vond je dat meteen leuk? Of vind je het ook best wel heftig? En hoe is dat dan, dat politieke spel?
Ja, hoe is het politieke spel? Ja. Ik wou, en dat meen ik echt oprecht, dat ik kon zeggen naar mensen die luisteren dat het niet een spel is. En dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart. Het is natuurlijk voor inwoners van Amsterdam heel moeilijk om te horen dat het een spel is. Die denken natuurlijk, ja, sorry, maar wij hebben gewoon een probleem. Wij kunnen geen huis vinden. We hebben een afvalprobleem. We hebben een veiligheidsprobleem. Hoezo spel? Maar goed, helaas, de realiteit maakt natuurlijk dat dat wel nodig is. Want het gaat om geven en nemen. Ook in de politiek. Tussen oppositie en coalitie. Intern in de oppositie, intern in de coalitie. Het gaat om gunnen en je hebt een meerderheid nodig. En als je voor ogen houdt dat je een meerderheid nodig hebt om dingen te bereiken, kan je ook bedenken dat sommige mensen hele gekke dingen doen om gewoon een meerderheid te krijgen.
Ja.
Of je het kunt leren, ik denk het wel. Ik denk dat gewoon heel simpelweg heel veel meters maken in de politiek, zorgen dat je het beter begrijpt. Dus die moet ik ook maken nog. Hè. Ik bedoel, je moet nog heel veel dingen meemaken. Wil je denken, oh ja, dat gebeurde toen en toen, daar werkt dit. Ik denk ook wel deels dat het in je persoonlijkheid moet zitten om aan te voelen wanneer je in de vijfde versnelling moet. Dus alles moet slopen en gaat voor die ene one-liner op het nieuws of op YouTube of op Twitter. Maar dat kan soms ook het doel zijn. Of dat je gaat voor het binnenhalen van iets wat je graag wil bereiken, maar niet per se de veren voor wil krijgen. Dus je hebt bijvoorbeeld onderwerpen waarvan je denkt, dit wil ik gewoon voor Amsterdam voor elkaar krijgen. Daardoor moet ik het een andere partij laten indienen, want ik weet dat als zij het indienen, dat er wel een meerderheid voor komt. Dat spel, dat is niet altijd even makkelijk. Want soms is het gewoon heel frustrerend. Ja, ja. Dat er een aantal partijen zijn die daar heel goed in zijn.
Kan je zo'n momentje noemen, gewoon wat je echt heel irritant om? Je hoeft niet per se partij of zo te noemen, maar gewoon. Ja, dat je echt dacht, oh man.
Ja, dat is natuurlijk wel. Lockdown begon in maart. En ook voor de politiek is het dan, oké, wat doen we? Hè? Wat is onze rol? Wat gaan we doen? Wat ga je niet doen? En je moet eigenlijk wachten op landelijk, want daar moeten de maatregelen komen. We zaten echt in een nieuwe situatie. Maar ik ben woordvoerder voor de economische zaken. Dus ik ben er voor die ondernemers in Amsterdam. Dus je wil wel iets. Nou, dan is het een soort van ongeschreven regel dat je in het begin natuurlijk niet heel politiek maakt. Dus dat je denkt van, we laten het even, hè, het zijn maatregelen met z'n allen. Ja, mijn partij vindt dat ook belangrijk, dat je niet gelijk heigerig erin gaat, maar gewoon even kijkt hoe het gaat. En op een gegeven moment, na een paar maanden, ga je ruimte zoeken. Dan denk je, oké, wat kunnen we verbeteren zonder dat je het politiek maakt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Een gezondheidscrisis is niet politiek. De oplossingen die je op het gebied van economische zaken eventueel gaat treffen wel. Nou, dus de VVD, onder andere ook ik, hebben weken geschreven aan een economisch herstelplan. Hè? Dus de Amsterdamse economie werd ongenadig hard geraakt. Wat gaan we dan doen? Dus we hebben een heel plan met maatregelen. En daar stonden bijvoorbeeld in dat we niet de huren willen verhogen voor maatschappelijk vastgoed van de gemeente Amsterdam. Dat we niet de reclamebelasting wilden herinvoeren, want dat stond op de planning. Dat we de gemeentelijke lasten tijdelijk wilden verlagen. Nou, een heel pakket aan maatregelen waarvan wij hoopten, daar gaan we die Amsterdamse ondernemers mee helpen. En dan begint het politiek spel. En dat was voor mij wel echt, ik dacht van hoe kan het in een crisis dat we hier nog een politiek spel van maken? Dan wordt dat door de wethouder economische zaken negatief gepreadviseerd. Nou, voor de mensen die luisteren en niet weten wat dat betekent. Je dient iets in en daar geeft de wethouder een advies op. Dat is natuurlijk altijd politiek. En soms zegt hij ik zou dit overnemen, soms zegt hij ik zou dat niet overnemen. Hij zou dat niet overnemen en een paar weken later komt de partij van zijn eigen van de wethouder met vrijwel exact hetzelfde economisch herstelplan als wij hadden geschreven. En dat wordt dan aangenomen.
Oh.
En dat soort spelletjes is soms heel frustrerend.
Maar hoe voel je je dan, zeg maar, gewoon op dat moment dat je daar zit en je hoort dat dat wordt ingediend? Wat gaat er dan door je heen? Dan denk je echt...
Ja, heel veel. Dat is misschien maar beter, omdat niet hier had hurf te worden. Nee, kijk, en dat is niet de enige keer. Dat is heel vaak gebeurd afgelopen maanden. Dus als je hebt over hoe is dat spel? Nou, dat is zo. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, als je het hebt over soms wil je gewoon dat het gebeurt voor ondernemers, dat is wel dit. Dus ik vloek natuurlijk wel intern. Ik zeg, jongens, hadden we niet gewoon al 3 maanden geleden... Hey, VVD, dat is een ontzettend goed idee, laten we dat samen doen. Dan was het al 3 maanden geleden gebeurd. Dus het feit dat het een politiek spel moest worden vertraagt natuurlijk alleen maar de boel. Mm-hmm. Maar ik ben wel blij dat het gebeurt. Dus dan kan ik blijven wijzen en boos worden en zeggen, ja, maar wij. Dat ga ik vast nog een keer doen natuurlijk. Misschien een aanloop naar de verkiezingen. Maar op dit moment ben ik gewoon blij dat dit gebeurt voor die ondernemers.
Maar het is wel zeg maar anders dan een normale baan. In die zin, zeg maar, dat je iets bedenkt en een heel goed plan maakt. En dan kan iemand anders het gewoon stelen en daar ook de sier mee maken.
Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Ja, en er zijn een aantal partijen in de politiek die hebben daar nogal een handje van. Er zijn ook altijd wel een beetje dezelfde partijen. Dus ik aan de ene kant denk ik, nou, dan heb ik dus blijkbaar zulke goede ideeën dat ze het de moeite waard vinden om dat dan zelf in te dienen. Dat zie ik dan maar als een compliment. Want meer kun je niet in de oppositie. Aan de andere kant geloof ik ook wel dat het op een gegeven moment gewoon niet meer werkt. Hè, op een gegeven moment is dat zichtbaar, doorzichtig. Maar nogmaals, ik vind wel, we zitten nu in een economische crisis. En of het nou vanuit mij komt of vanuit een andere partij. Als ik de aanleiding was dat we dit uiteindelijk indienen, dan ja, is dat mooi. Want echt harde politiek bedrijven op dit moment is gewoon, dat voelt niet goed.
Nee.
Maar het is wel frustrerend.
Ja, precies. Ik kan je ook niet voorstellen dat misschien dat de reden is voor veel mensen om er, als ze er al in zitten, dat ze eruit gaan. Of zie je dat ook?
Ja, er zijn wel mensen gestopt. Volgens mij is er een duo van bijeen gestopt. Die is nu klimaatactivist geworden. Ook omdat hij zei van, ik heb gewoon niet het gevoel dat ik hier genoeg bereiken kan. Dat dit de weg is om mijn ambities te bereiken. Er is laatst een raadslid van GroenLinks gestopt, Dennis, die, omdat hij ook zei van ja, dit is gewoon niet mijn weg. Ik heb niet het gevoel dat ik hier van toegevoegde waarde ben. Dus het gebeurt best wel dat mensen denken, het lukt gewoon niet. Je moet best wel stevig in je schoenen staan. Wil je het gevoel hebben dat je hier iets uithaalt. De vraag is natuurlijk wel, in hoeverre moet je genoegen nemen met wat je voor elkaar krijgt. Hè? Het is natuurlijk wel de politiek. Het is niet zo dat je beleidsmaker bent en de hele dag alles verandert. Maar ik kan me voorstellen, helemaal in de oppositie, dat het heel frustrerend is. En dat je soms denkt, ja, voor wie doe ik dit?
Ja.
En dan zeg ik tegen mezelf, ja, je biedt gewoon een tegengeluid voor mensen die zich op dit moment niet gehoord voelen door het bestuur van Amsterdam. Je bent een stem voor mensen die zien gebeuren wat er op de Stopera gebeurt. Zoals het lichtjesloket afgelopen week. Daar ben je gewoon de stem tegen. En daar moet je dan genoegen mee nemen.
Nou ja. En heeft het dan, zeg maar, want in het artikel dat ik van je las op Eva Jinek ging het ook over falen. Ja. Is dit dan iets wat jou helpt? Dat je gewoon denkt, het is natuurlijk niet helemaal falen, maar het is ook niet winnen, zeg maar.
Ja, voor mij is het natuurlijk nieuw. Hè. Dit is mijn eerste periode, dus ik ben nu 3 jaar actief in de politiek. Dus het is ook wel een beetje zoeken naar context. Ik heb nog niet in de coalitie gezeten. Dus ik weet ook niet hoe het is om bijna alles er doorheen te krijgen wat je er doorheen wil krijgen. Dus dit is voor mij wat het is. Dit is de benchmark. En ik krijg er best wel zaken doorheen. Maar ja, je moet wel een vorm van relativatievermogen hebben dat niet de hele wereld staat te springen om jouw ideeën. Mm-hmm. En als je dat niet hebt, dan wordt het heel frustrerend. En ik realiseer mij dat er in Amsterdam een hele grote meerderheid is die niet hetzelfde in het leven staat als ik in het leven sta. Dus dat moet ik ook op tegen mezelf blijven zeggen. Ik snap het niet. Laat ik eerlijk zijn. Ik snap niet hoe de rest denkt. Maar ik accepteer het wel.
Ja.
Dus je moet gewoon de verbinding zoeken. Soms moet je matigen, soms moet je uitschieten. En vooral niet het gevoel hebben dat alles wat je wil moet lukken, want dat gaat niet. En dan maak je jezelf gek.
Oké. Okay. Ja. En ik wil nog eens even, een ander onderwerp naar HR van de politiek. Want vaak is de HR in de politiek, eigenlijk wordt het aan één iemand in de fractie overgelaten. Over welke fractiemedewerkers worden aangenomen. En ook gewoon leidt de HR dat daar nodig is. Maar dat zijn niet altijd mensen die ook verstand hebben van HR.
Nee.
Hoe kijk jij daar vanuit jouw professie, vanuit jouw werkveld?
Ik denk dat de politiek daar nog wel een slag kan slaan op het gebied van HR. Maar ik zei het heel toevallig laatst tegen een fractiegenoot. Ik heb de eerste jaren echt nodig gehad om te acclimatiseren. Het was echt een shock vanuit het bedrijfsleven, zo de politiek in. Ik kom uit een start-up wereld, dat is niet hiërarchisch, dat is nieuw. Ik zit bij een hele volwassen partij, een oude partij die heel veel zaken heel goed heeft geregeld. Wat voorkomt dat er gebeurt met een aantal partijen die op dit moment niet altijd even positief in het nieuws zijn. Mm-hmm. Maar er zijn twee zaken. Eén, wij zijn een lokale fractie. Dus daar kun je niet verwachten. Wij hebben niet zakken met geld. Dus je moet het doen met de middelen die je hebt, met de mensen die je hebt. En dat wordt dan belegd in je eigen fractie. Mm-hmm. Op landelijk niveau is het natuurlijk anders. Hè? Ik weet dat ze bij de VVD landelijk een heel learning and development team hebben. Ik mag zelf ook genieten van al die trainingen en mentors, et cetera. Dus dat is wel echt een heel groot verschil. Maar het stuk people, dus hoe ga je om met mensen, is natuurlijk in de politiek een stuk minder belangrijk dan dat het is in het bedrijfsleven. Want het bedrijfsleven verdient geld aan hun medewerkers. Ja. In de politiek is dat natuurlijk niet zo. Dus wat wij als fractie, maar dat is het enige wat ik natuurlijk voor mijn eigen fractie kan praten, wel doen. Wij hebben gewoon voortgangsgesprekken, wij hebben feedbackgesprekken, wij hebben heidagen, strategiesessies. Dus wij proberen een aantal moderne HR-tools wel te implementeren in zo'n fractie. Maar het gekke is, je hebt geen hiërarchie. Hè? Je hebt een fractievoorzitter en raadsleden. Dus ze is ook niet een baas. Zij is onze voorzitter. Dus haar uiteindelijke mening geldt natuurlijk heel zwaar en ook wel terecht. Maar er is niemand opgeleid in HR. Er zijn geen expertises. Je bent allemaal hoogopgeleide, slimme mensen. Je moet het maar met z'n allen doen. En dat maakt natuurlijk dat een aantal klassieke HR-processen gewoon wegvallen.
Ja. Welke klassieke HR-processen vallen weg?
Nou ja, wat je natuurlijk normaliter gezien, word je beoordeeld op je performance door iemand die er net wat verder vanaf staat. Denk bijvoorbeeld aan HR met een medewerker. In een fractie ben je natuurlijk elkaar speers. En je moet ook nog een mening hebben over elkaar. Maar het kan ook zo zijn, bijvoorbeeld, dat je allemaal dezelfde ambitie hebt. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk best wel een politiek gevoelige situatie. Nou heb ik de mazzel dat mijn eigen fractie wat dat betreft heel nuchter is en we best wel vaak op kaart spelen. En ook nog wel een beheersbare grootte. Ik kan me zo voorstellen dat als je een fractie hebt van 15 personen en je hebt dit soort processen niet goed ingericht, dat dat best wel kan botsen en dat je gewoon niet goed weet wat er speelt. Ja. Je kan natuurlijk in het bedrijfsleven ook zeggen, we stoppen met elkaar. We verlengen je contract niet.
Ja, precies.
wat je ziet gebeuren, bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie, daar is Anton van Schijndel, heeft zich afgesplitst van de Forum voor Democratie-fractie. Mm-hmm. Dat mag, dan heeft hij een eigen zetel. Nu hebben de andere twee raadsleden in Amsterdam zichzelf ook afgesplitst. En nou is Anton van Schijndel weer terug bij Forum voor Democratie. Ja, dat zijn processen die natuurlijk in het bedrijfsleven niet kunnen bestaan.
Nee.
Dan kun je gewoon zeggen, op een gegeven moment, het is klaar, het werkt niet. Je voldoet niet aan de eisen die we stellen als bedrijf. Mm-hmm. Als raadslid ben je gekozen voor 4 jaar.
Ja, en ik snap dit allemaal, de omgeving, maar ik ken ook, ik heb zelfs ook in de politiek gezeten.
Ja.
De lol van de politiek gaat er bij heel veel fracties af als er een conflict binnen een fractie ontstaat. En dat gebeurt in elke partij, of de VVD, maakt niet uit, SP, BVDA, maakt niet uit. Dat is echt in Forum voor Democratie ook.
Ja.
En zou er nou niet, is daar niet nog winst te behalen, volgens jou?
Nou ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk dat het juist in de politiek heel goed is dat er wel confrontaties zijn. Want op het moment dat er geen confrontaties maar zijn, weet je dat mensen dingen voor zich houden en misschien wel meenemen of hè, met andere mensen bespreken. Dus ik ben de grootste voorstander van confrontaties. Mm-hmm. Dat laat ook zien dat de hiërarchie, nou, dat er grote mate van gelijkwaardigheid is op het moment dat er confrontaties plaatsvinden. Je bent natuurlijk niet een bedrijf. Dus een HR in de lokale politiek, daar zijn gewoon geen middelen voor. Daar is gewoon geen geld voor. En dat maakt het natuurlijk lastig wat dat betreft. Dus iedereen doet. En wij hebben dus een fractiebestuur. Dus van alle raadsleden hebben we 3 mensen aangewezen die het fractiebestuur zijn. Waarvan dus de fractievoorzitter, die houdt zich bezig met voorzitterszaken. Daar houdt zich 1 iemand bezig met personeelszaken bijvoorbeeld. Dus dat is ook het fractiebureau. Dat zijn de fulltime medewerkers die we hebben. En 1 iemand met de financiën van de fractie. Dus als een soort van penningmeester. Dus die houden zich wel bezig met lopende zaken buiten politiek. Maar je doet het allemaal naast een baan.
Ja,
dat maakt het zo moeilijk.
Ja, aan de andere kant denk ik, zeg maar, we weten wel elke 4 jaar budget vrij te spelen voor een bescheiden campagne. Lokaal misschien. En op landelijk niveau ook echt wel grotere bedragen. Ja. Is het dan niet mogelijk om iets meer bij elkaar te sprokkelen om daar toch iets meer geld in te investeren? Omdat eigenlijk het is mensenwerk politiek. Dus precies, het heeft ook investeringen nodig. Het is natuurlijk heel goed dat er vanuit landelijk van de VVD voor jou ook allerlei opties zijn om je te ontwikkelen. Maar lokaal is het natuurlijk ook heel fijn als daar iets meer budget voor is en ruimte.
Nee, heel. Maar dat is natuurlijk ook wel de aanname dat het er niet is. Ik ben daar ontzettend blij mee met alles wat we doen. Ik denk dat we, in ieder geval bij de VVD, want ik kan het ook niet voor anderen, dat we ontzettend veel doen. Hè. We hebben verschillende levels met verschillende trainingen, die ook lokaal worden georganiseerd. We hebben heel veel bijeenkomsten. Talent, hè. We hebben natuurlijk ook een bestuur van de partij, wordt zeker gespot. En daar wordt heel veel tijd in gestoken. Dus dan heb je het niet eens over de fractie, maar gewoon over alles wat er omheen gebeurt. We hebben scoutingsorganen op verschillende niveaus. Dus in Amsterdam, in Noord-Holland, op landelijk niveau. Dus ik heb het gevoel dat wat HR betreft, volgens mij hebben we 3 fulltime medewerkers in Den Haag zitten op learning en ontwikkeling. Nou, dat is bovengemiddeld wat er in een gemiddeld bedrijf zit. Maar nogmaals, het is politiek. Wij hebben de keuze in Amsterdam qua middelen om een beleidsmedewerker aan te stellen of een HR-medewerker. Ja, als dit iets is waar iedereen 1 vergadering in de week heeft, dan hebben we allemaal meer aan een beleidsmedewerker dan aan een HR-medewerker.
Ja.
Dus nee, uiteraard, idealiter gezien heb je daar mensen voor. Alleen ik denk dat de politiek in Nederland nog niet zover is dat er zover middelen gaan naar lokale politiek. En dat zegt natuurlijk ook dat ook in de 4 grootste steden van het land dit gewoon een bijbaan is. Ik denk dat ik het helemaal met je eens ben. Idealiter gezien wordt er meer geld geïnvesteerd in support. Hè? Dus hoe laat je zo'n team optimaal functioneren? Maar we hebben ook fracties met 1 medewerker, met 1 raadslid in Amsterdam.
Ja, dat is
anders. En dat maakt het natuurlijk moeilijk. Dus nee, ik ben eigenlijk ergens wel heel tevreden met hoe het gaat. Maar ik realiseer me ook dat dat komt omdat ik landelijk een hele grote fractie heb, waar heel veel dingen goed geregeld zijn. En dat zal anders zijn voor fracties die nieuw zijn of klein zijn.
Ja, ja. Of lokaal zijn.
Precies. Of lokaal zijn, precies. Ja, ja, eens. Ja.
Het was iets wat ik me net... Nou ja, de vraag ontschiet me eigenlijk. Je zei iets over... we zijn nog niet zo ver. Denk je even gewoon misschien... ik weet het niet hoor, maar daardoor... Misschien heb je een idee, waar zijn we dan over 50 jaar met lokale politiek? Ziet het er dan anders uit als nu?
Ja, ik vrees van wel... En ik vrees, aan de ene kant is dat goed, aan de andere kant is dat niet goed. Want wat je ziet gebeuren is dat de politiek nu mega versplintert. En aan de ene kant laat dat natuurlijk zien dat in Nederland alles mogelijk is. En we een sterke lokale democratie hebben. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Mm-hmm. Het maakt het hele politieke proces wel heel erg moeilijk. Omdat er heel veel partijen zijn, heel veel spreektijd. Vergaderingen, de raad van deze week duurt 5 dagdelen. Dan zijn we 2,5 dag met z'n allen aan het vergaderen in een werkweek.
Jeetje.
En dat komt omdat er steeds meer fracties bijkomen. En dan is nog de vraag, hoe lang kan dit nog een bijbaan zijn? Hè? Want ik kan bijna niet op mijn werk zeggen dat ik deze week 2,5 dag weg ben. En dan heb ik nog niet eens over de voorbereiding gehad die ik moet doen om die raad goed voor te bereiden. Dus wat dat betreft, we zijn nog niet zover. Ik kan me voorstellen dat hoe versplinterder het politieke landschap wordt in Nederland, dat wat gaat gebeuren, dat zie je ook op landelijk niveau natuurlijk. Er gaan deze keer heel veel kleine partijen meedoen aan de verkiezingen in Den Haag. Dat op een gegeven moment wellicht in de G4 steden het een fulltime baan wordt. Het voordeel heeft dat je meer tijd kunt besteden in... waarvan ik vind dat ik ben gekozen, dat is met mensen praten, op werkbezoeken, de deur uit, weg van je stoeltje, gewoon de straat op. Mm-hmm. Dat moeten we nu naast een baan doen, dus dat is heel vaak weekendwerk. Dat mag van mij betreft meer, hè. Daar zouden we meer tijd voor mogen hebben. Dat is volgens mij de enige reden waarom we hier zitten met z'n allen. Het nadeel wel is dat je af kunt vragen, waar gaan we het dan over hebben? Hè? Gaan we het dan echt hebben over elke stoeptegel en speeltuin en grasmat? En dat zie je nu ook al gebeuren. We hebben soms onderwerpen dat we 3 uur bezig zijn. Dat ik denk, ja, de kosten die wij maken door als heel gremium hier nu 3 uur over te vergaderen. Dat hadden we ook uit kunnen geven aan de speeltuin en van de naschoolse opvang hierachter.
Ja, precies. Okay.
Ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk dus... het gevaar als je 100% tijd hebt. Dat er dan ook inderdaad heel veel nutteloze dingen ook gedaan worden.
Ja, heel. Ja, en dat is natuurlijk ook heel moeilijk beoordelen. Want voor bijvoorbeeld de ene eenmansfractie is dat absoluut niet nutteloos. Maar voor mijn fractie denk ik, ja, waarom moeten we het hierover hebben? Dus dat is natuurlijk ook lastig. Dus ik probeer daar wel heel voorzichtig mee te zijn om te oordelen. Maar soms voelt het wel alsof wij het uren hebben over zaken waarvan we eigenlijk wel denken, we vinden dit allemaal prima. Mm-hmm. Dus stiekem ergens zou het goed zijn voor de politiek als het een fulltime baan is. Omdat je gewoon meer tijd hebt, meer kwaliteit, meer de straat op. En ook Amsterdammers dan het gevoel geven dat we er voor ze zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant leeft dan wel echt de angst dat we het hebben over stoeptegels. Maar ook, en dat is de reden waarom bijvoorbeeld mijn fractie het belangrijk vindt dat iedereen ernaast werkt. Dat je de link verliest met het maatschappelijk middenveld bijvoorbeeld. Hè? Ik moet net als iedereen naar kantoor, in de file staan. Ik zie wat er gebeurt in de stad. Als je alleen maar op de stopra rondloopt, ik twijfel in hoeverre je dan echt weet wat er speelt in de stad.
Ja.
Dus dat is het risico.
Ja. En ja. Hoe zit het met je ambities? Heb jij ambities om naar landelijk te gaan? Om wethouder te worden? Ga je nog voor een periode in Amsterdam?
Ja, ambities uitspreken en in de politiek zitten, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Een levensgevaarlijke combinatie. Ja. Nee hoor, ik ben daar wel vrij open in. Ik ben er inmiddels achter dat ik de politiek heel gaaf vind en dat ik er meer energie van krijg dan het me kost. Ik zou door willen in Amsterdam, dus ik zou graag volgende periode door willen. Maar hoe en in welke rol en hoe dat uiteindelijk eruit moet gaan zien, dat is natuurlijk ook niet aan mij. Ik bedoel, jij weet zelf ook hoe het werkt in de politiek. Je moet gewoon dan je vingertje braaf opsteken en zeggen, ik wil graag door. Het is aan jezelf geweest om te laten zien hoe goed of hoe slecht je bent of hoeveel je ook daadwerkelijk gedaan hebt of je echt een toegevoegde waarde bent. En dan is het aan alle mensen die erover gaan. En bij de VVD is dat gelukkig heel professioneel ingericht. Dus de scoutingscommissie, het bestuur, weet ik veel wie er allemaal omheen hangen. Die moeten jou dan uiteindelijk beoordelen op of je een toegevoegde waarde bent. En ik hoop, wie ook mogen luisteren op dit moment, dat ze denken, nou ja, die Claire die doet hem hard haar best. Die gunnen we nog een nieuwe plek. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk totaal geen idee of dat gaat lukken. Ja, ik heb geen idee. Ik hoop het.
Ja, precies. Ja, ja nee, dat meer kan je ook echt niet doen natuurlijk.
Nee. Ja. En dat is ook wel een vorm van berusting ergens. Hè? Dat is misschien ook het verschil tussen mensen die erin zitten en nu al weten op welk doel ze willen eindigen. Dat mag, want ik zeg ook altijd vooral tegen vrouwen van heb die ambitie, spreek het uit. Niet overal, maar bij de mensen die erover gaan. Ik heb die ambitie, ik heb niet dat uitgestippelde plan. Dus ik weet nu dat ik door zou willen. Dus dat ik de aankomende 5 jaar nog actief zou willen zijn voor de VVD in Amsterdam. Maar wat ik daarna zou willen doen, weet ik nog niet. En dat geeft ook wel berusting. Ik heb gewoon een goede baan. Dus als iemand tegen mij zegt, Claire, hartelijk bedankt voor je afgelopen 4 jaar. Maar we hebben besloten een ander profiel te gaan zoeken. Dan overleef ik dat. En dan ga ik een andere nevenfunctie zoeken om van toegevoegde waarde te kunnen zijn. En als iedereen dat wat meer zou hebben in de politiek, dan zou je ook wat minder mensen hebben die uiteindelijk er alleen maar zitten voor de zetel. Want dat is natuurlijk ook wat je best wel veel hoort op straat, hè? Dat mensen het gevoel hebben dat mensen in de politiek zitten om daar te blijven zitten.
Ja.
Dus ik denk dat die vorm van berusting en dat het belangrijk is dat je er nog een baan naast hebt, uiteindelijk iedereen alleen maar ten goede komt.
Ja. Maar dat is eigenlijk ook wat jij min of meer wel ook wel zei, dat die mensen er ook wel zijn. Dat er ook mensen zitten die alleen dit als baan hebben.
Ja, en ik weet natuurlijk niet wat de reden is, want ik heb me wel echt voorgenomen in de Amsterdamse politiek, waar er zoveel mensen zijn die zo anders in het leven staan als wat ik doe. Ik weet niet wat die keuzes zijn en ik vind ook dat iedereen dat helemaal zelf moet weten. Alleen er zijn wel heel veel mensen die er niet naast werken. En ik kan me voorstellen dat in de politiek, je wordt afhankelijker van de politiek. En je kan natuurlijk nooit geen mensen verplichten om ernaast te werken. En ik denk ook niet dat je dat helemaal moet willen. En misschien zeg ik volgend jaar wel, als ik me goed voor kan stellen, hè, tegen mijn vriend, joh, laten we alle centjes op een hoop gooien. Laten we kijken hoeveel we per maand binnenkrijgen. Kan ik een halfjaartje alleen raadswerk doen? Dat is nog steeds 30 uur per week. Dus voor veel mensen is dat gewoon een fulltime baan. Mm-hmm. Ja, dat moet dan gewoon mogelijk zijn. Maar ik geloof dat het gezond is als je er nog iets naast doet.
Ja.
Ja, maar het is niet altijd mogelijk. Dus het is ook echt niet aan mij om daarover te oordelen. Voor heel veel mensen zijn deze uren het max haalbare. Want alleenstaand en gezin, et cetera. Ja. Het is natuurlijk niet zo makkelijk om dat als eis te stellen.
Nee. En hoe ga je ook nu de komende verkiezingen weer in? Want dan komen er nog weer extra uren bij.
Ja, nee, dat is wel... Dat is wel ik heb gelukkig... En dat is ook wel gelukkig. Ik ben zelf HR, dus ik vorm het HR-beleid op kantoor. Maar ik heb een hele flexibele werkgever. Dus ze wisten waar ze met mij aan begonnen, om het maar zo te zeggen. Ik maak mijn uren absoluut wel. Dus dat is hartstikke fijn. Ik denk dat het ook wel scheelt dat de campagne minder tijd gaat kosten. In ieder geval voor de VVD zullen we minimaal de straat op gaan. Dus dat zou allemaal digitaal zijn. Maar dat kost natuurlijk wel veel geld. En ik vind het ook leuk om te helpen. Dus ik help ook altijd bij de verkiezingen. Of het nou flyers uitdelen zijn. Of events organiseren. Ik vind dat heel fijn. Mm-hmm. Stiekem vind ik dat echt de leukste periode van het jaar.
Vorig
jaar hadden we niks, natuurlijk. Ja, het kan ook zo zijn omdat wij er altijd redelijk goed vanaf komen. Dus ik kan me voorstellen dat dat eraan bijdraagt. Dat ik het een leuke periode vind. Maar of in ieder geval mijn eigen partij. Wij zijn ook echt een vereniging met een verenigingsgevoel. En dat voel je gewoon heel erg op zulke momenten. Je voelt gewoon heel erg dat we een team zijn. En bij ons, of in ieder geval... De gezelligheid is voor de VVD ook heel belangrijk. We zeggen ook, we zijn een vereniging. Dus we doen ook graag ook de leuke dingen. We staan er natuurlijk ook onbekend dat we wel van een biertje en een bitterbal houden met z'n allen. En dat voel je dan ook heel erg. Dus het is een soort van extended familie geworden op een of andere manier. En die saamhorigheid en het werken aan een doel is gewoon echt heel fijn. En op dat soort momenten zie je elkaar veel meer dan je elkaar eigenlijk normaal ziet. Ja.
Hey, en hoe heb jij dat nou, want dat vroeg me ook nog wel even af, want jij zei je hebt een hele flexibele werkgever,
ja.
Maar dat is natuurlijk wel noodzakelijk. Hoe regel je dat je 2,5 dag gewoon weg kan?
Ja, nou ja, het is gelukkig niet elke week 2,5 week, dus ik ben er 1 dag in de week fysiek niet op kantoor. Dus dan heb ik vergaderingen in de ochtend of een middag. En het andere deel gebruik ik om stukken te lezen, om een aantal werkbezoeken te doen. Dus ik probeer het wel zo goed mogelijk bij elkaar te plannen. Dus als je het echt hebt, hoe wil je dit doen? Je moet heel goed zijn in plannen. Je moet heel goed zijn in het maken van keuzes. En je werkgever moet inderdaad wel een klein beetje meewerken. Althans, je moet een werkgever hebben die stuurt op output in plaats van op hoe lang je aanwezig bent op kantoor. En ik heb dat gelukkig. Als ik hou mijn dagen dan in op zaterdag of op zondag. En als er echt belangrijke vergaderingen zijn, zeg ik altijd, ja, mijn werk gaat voor politiek. Dat is gewoon zo. En mijn fractie, wij hebben dat ook met elkaar afgesproken. Behalve als er moet worden gestemd natuurlijk. Dat is de enige uitzondering. Maar over het algemeen, werk gaat bij mij voor politiek. Maar het is nog nooit gebeurd dat het een of het ander was. Dus het is gewoon goed plannen, afspraken maken met elkaar. En er zijn echt wel eens irritaties, ook van mijn werkgever naar mij, dat ze denken, waar is Claire nou weer? En nu is dat wat minder natuurlijk, want we werken thuis. Maar tot maart was ik gewoon wel eens gewoon weg. Maar ja, je moet gewoon goede afspraken maken. En ik realiseer me dat voor heel veel mensen dus niet mogelijk is. Dus je ziet ook steeds minder politici in loondienst ernaast. Volgens mij hebben wij 2 raadsleden bij ons die echt in loondienst zijn. Er werkt iemand bij de overheid. Dus die hebben al heel veel regelingen. En hoe noemen ze dat ook weer? Politiek verlof en al dat soort andere zaken. Ja, dat heb je in loondienst bij een werkgever niet. Dus wij hebben van de 8 bij 2 mensen die in loondienst zijn.
Jeetje. Hey, ja. Want is het nou ook een pre voor je cv? Stel nou gewoon dat je over 4 jaar stopt. Of over 6 jaar. Zeg maar, is het dan ook, zeg maar, stel dat je ergens anders gaat solliciteren, dat ze dan ook zeggen, oh wauw, je bent gemeenteraadslid geweest. Is dat dan echt een pre op je cv?
Ik weet het niet. Kijk, ik denk dat je hebt laten zien dat je een bepaalde bestuurlijke ervaring hebt. Althans, wij besturen niet op dit moment, hè, maar dat je in staat bent om verschillende stakeholders op hoog niveau te managen. Dus alles wat ik hier leer, heb ik ook absoluut heel veel aan in het bedrijfsleven. Je wordt ook niet zomaar raadslid, dus ik realiseer me dat het absoluut wel goed staat op je cv. Alleen in mijn vakgebied, ja, heel eerlijk, ik word niet een betere chef HR omdat ik lang raadslid ben geweest. Ik geloof wel dat op persoonlijk gebied de vaardigheden die ik in de raad opdoe mij op het niveau waarop ik werk, dus in het management, mij sterker maakt. Hè, dat ik gewoon meer tools heb en daarom wil ik ook blijven werken. Alleen, het werkt ook averechts. Ik heb ooit gesolliciteerd op een bestuursrol bij een zekere stichting in het dierenwelzijn. En daar ben ik afgewezen omdat ik bij de VVD zat. Dus het gebeurt ook absoluut de andere kant op. Dat je er niks aan hebt.
En dat zeiden ze dan ook als reden voor...
Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat er nog andere partijen zijn waar het überhaupt moeilijk wordt om een baan te vinden op linkser of op rechtser. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat het moeilijker wordt om een maatschappelijk baan te vinden.
Heb je daarover nagedacht dat mensen misschien anders naar je kijken nu ze weten dat je bij de VVD zit?
Ik heb daar in het hele begin niet echt over nagedacht. De VVD lijkt... We heten natuurlijk ook een volkspartij. Ik heb ook wel het gevoel dat we steeds breder gedragen worden. Vroeger waren we de enige partij op centrumrechts, liberaal. Er zijn nu meer, dus het is gewoon versnipperd. En ik heb het gevoel dat het wat mainstreamer wordt. Dus dat er niet meer wordt gezegd, oh VVD. Nu is het meer, oh, VVD. Het is de grootste partij van het land. Dat betekent dat heel veel mensen dat gewoon stemmen. Dus het is niet, het is vandaag de dag niet een bijzondere partij. En dat klinkt negatiever dan ik bedoel, want het is natuurlijk heel bijzonder dat je zo lang de grootste partij van het land kan zijn. Maar we zijn vrij geaccepteerd.
Ja.
En dat maakt het ook wel dat ik dat eigenlijk nooit op een negatieve manier ervaar.
Nee.
Nee. Nou ja, behalve dus als je denkt van, nou, ik heb een goed hart. Ik wil graag wat meer doen. En dan te horen krijgen dat je gratis uren niet welkom zijn omdat je bij de verkeerde partij zit. Ja, ja, dan houdt het op.
Nou ja, jammer. Vooral ja, voor dieren zou ik zeggen.
Precies.
Heb je nog tips aan mensen, misschien ook, je noemde al een paar keer gewoon aan vrouwen, ja, van oké, die er misschien over denken om er misschien, want we hebben over 1,5 jaar gemeenteraadsverkiezingen.
Ja.
wat zij zouden moeten doen, waar moeten ze zich in verdiepen? Misschien als iemand nog helemaal niet erin zit.
Ja, ja, kijk, sowieso vind ik het zelf heel erg belangrijk dat je erin verdiept. Want wat ik ook wel zeg, er is een best wel een groot verschil tussen lokale verkiezingen en gemeentelijke verkiezingen en landelijke verkiezingen. Dus verdiep je er goed in. Bedenk ook echt waar je thuis voelt. En mijn vriend die zei het heel mooi, die zei van ja, het verschilt misschien wel per 4 jaar wat er nou exact in het verkiezingsprogramma staat. Maar over het algemeen, hoe je de wereld ziet, dat blijft altijd hetzelfde per partij. En wat ik echt iedereen mee wil geven, er zijn altijd zaken bij politieke partijen waar je je niet helemaal in kunt vinden. Hè? Ook bij de VVD, daar ga ik nu niet heel lang over uitweiden, maar zijn er dingen waarvan ik denk, nou ja, ik vind dat niet, of wel. Maar een partij waarvan je denkt van, nou ja, de dingen die ik wat minder vind, accepteer ik. Zoek dan echt iets wat bij je past. Want ik denk dat het belangrijk is dat je rust vindt. Dat je denkt, nou ja, de ene periode vind ik het verkiezingsprogramma top, het andere heb ik wat vraagtekens bij. Dat is het begin. En verder, begin gewoon ergens. En de drempel is heel hoog. Maar zoek iemand die op een lijst staat ergens. Of het nou in Dalfsen is of in Amsterdam. Over het algemeen weet ik dat ongeacht welke politieke partij je zit, iedereen is benaderbaar. Dat is echt zo. Ik ken alle raadsleden en ik weet zeker dat als je iemand een berichtje stuurt, dat ze openstaan voor koffie. En ga je gewoon oriënteren. Ga gewoon met mensen praten, wat ze ervan vinden, wat ze leuk vinden, wat ze minder leuk vinden, waar ze tegenaan lopen. En begin gewoon. Want ik weet ook wel in de politiek, het komt nooit aanwaaien. Nooit. Je moet er zelf voor aan de slag. En dat is bij elke partij zo. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon. En maak jezelf gewoon actief. En in ieder geval, bij de VVD word je niet uit het niets fractievoorzitter. Hè? Dan moet je gewoon laten zien dat je er zin in hebt. En dat je voor de partij in het werk wil. En dan begin je met flyers uitdelen. En dan ga je in een leuke groep om te helpen met of de verkiezingen, of de debatclub, of leer mensen kennen. En het allerbelangrijkste is, je hoeft ook niet actief te worden in de politiek zelf. Je kunt ook actief worden bij een partij, bijvoorbeeld in het bestuur of in een aantal verschillende organisaties. Dus zoek ook uit wat bij je past. Want dat geschreeuw in de gemeenteraad hoef je niet per se leuk te vinden. Hè? Je kan ook echt een toegevoegde waarde zijn voor het land of voor de stad in een andere rol binnen een politieke partij. Dus dat zou ik zeker iedereen aanraden.
Leuk, goede tip.
Ja, toch?
En als laatste, waarom dacht jij dan wel, ik wil wel bij dat schreeuwige clubje zitten?
Ja, dat schreeuwige, dat is natuurlijk een beetje met een korreltje zout. Maar nee, nou, omdat ik heb daar best wel langer van nagedacht. Dat was natuurlijk ook waarom ik misschien de eerste keer dacht dat ik nog niet voor het raadslidschap op wilde gaan. Is omdat je hebt mensen die het heel leuk vinden om op camera te zijn en overal voor de schermen. En ja, ik twijfel daar nog een beetje tussen. Ik vind het spannend. Hè? Ik in de raadzaal zelf voel ik me heel comfortabel, maar de hele politieke arena ligt er natuurlijk buiten. Dus ook ik ben daar nog een beetje zoekende naar in hoeverre dat mijn droom is, want dat hoort erbij. Maar ik wilde echt wat veranderen op het gebied van economische zaken. En echt een toegevoegde waarde zijn. Toen dacht ik, ja, als ik het wil, dan moet ik het zelf doen. Want als ik ergens een mening over heb, dan moet je ook wel laten zien dat je het beter kunt.
Ja, heb je nou ook echt het gevoel dat je ondernemers zoals je ouders kan helpen vanuit die rol waar jij nu zit?
Nee, kijk, ja en nee. Ik doe nu hele kleine dingen. Dus wat er bijvoorbeeld deze week op de agenda staat, is dat we, en dat is echt heel klein, hè, is dat we de marktlieden, we hebben in Amsterdam natuurlijk hele grote markten, als de Dappermarkt en de Albert Kuip, hun tarieven, dus wat ze moeten betalen om daar te mogen staan. De wethouder is voornemens om per 1 januari dat gewoon weer het huidige tarief te doen. Hè, dus dat ze gewoon weer van wat ze vorig jaar betaalden, en moeten gaan betalen. Ik weet dat de helft van al die bedrijven dan failliet gaan. Dus door dat aan te kaarten en te blijven herhalen en media achter je te krijgen en al die marktlieden op te roepen om mails te sturen naar alle raadsleden, kun je, als je het goed doet, de wethouder op andere gedachten brengen en daarmee red je al die hele kleine ondernemers. Dus je kunt wel degelijk mensen helpen. Maar je moet wel genoeg nemen met kleine lokale zaken. Maar voor sommige mensen, Amsterdammers, zijn kleine dingen groot genoeg. Of genoeg om ze te helpen. Ja. En daar neem ik dan ook genoegen mee.
Mooi.
Ja. Ja.
Wil jij nog iets zeggen wat niet benoemd is of iets anders? I don't know.
Nee, nou ja, wat ik hoop dat, kijk, ik, met mij zijn er natuurlijk heel veel, hè? Er zijn heel veel raadsleden, ongeacht je politieke kleur, die denken ik wil iets betekenen voor de stad Amsterdam of ik wil iets betekenen voor het dorp waar ik woon. Mm-hmm. En ik zou ook echt wel willen zeggen tegen iedereen van, doe het gewoon. Kijk, als het kan, als je de financiële middelen hebt om dit naast je werk te kunnen doen. En hè, ook dat verschilt natuurlijk per individu. Alleen, we leven, vind ik, in het allermooiste land van de hele wereld. En dat is zo mooi, omdat we er met z'n allen zo goed voor zorgen. Dus als je ergens een mening over hebt, of je vindt het beleid op landelijk niveau gewoon echt helemaal kut, of je vindt het in je dorp, in het dorp waar je woont, denk je, nou, ik ben het er gewoon niet mee eens, verander het dan zelf. Weet je, zorg dan zelf dat je erbij bent en dat je dingen aanpast. En dat is dus eigenlijk wat ik, nou ja, mensen wel zou willen meegeven. Je kunt zelf wat doen. Je bent niet afhankelijk van andere mensen die voor jou beslissen. En dat is natuurlijk het mooie van het stelsel in Nederland. Je hebt niet per se geld nodig om raadslid te kunnen worden. Het kan, ongeacht waar je vandaan komt, wat je geslacht is, op wie je verliefd bent. Je kunt gewoon invloed uitoefenen. Dus ik zou aan iedereen willen vragen, doe dat gewoon. Ja, en ja, als dat bij mijn partij is, hier, als hier mensen luisteren en denken, ik wil dat graag en ik weet niet waar ik moet beginnen, dan kunnen ze me altijd een bericht sturen. En als dat bij andere partijen is, kan ik misschien ook meekijken om te kijken of ik daar mensen ken waarmee het leuk is om een eerste kennismaking te hebben.
Nou, die staat genoteerd.
Ik wil iedereen zeggen, ga de politiek in. Hoe meer mensen, hoe beter.
Absoluut, absoluut.
Ja.
Nou, dankjewel. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik heb echt al een inzicht gekregen in hoe jij denkt en wat er gebeurt. En ook hoe druk je ermee bezig bent.
Dankjewel. Ik vond het heel leuk. Thanks.
Dankjewel.
En dat was het weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En de podcast wordt meer en meer beluisterd. Er zijn al meer dan 800 downloads, waar ik super blij mee ben. Maar om de podcast nou nog beter gevonden te laten worden, zou je alsjeblieft een review willen achterlaten op iTunes. Je kan gewoon naar iTunes gaan, dan scroll je helemaal naar beneden. En onderaan kan je een review achterlaten, als je de podcast natuurlijk onwijs leuk vindt. En deel daar je ervaringen. En zo wordt deze podcast nog beter gevonden. En zo kunnen nog meer mensen genieten van al deze hele mooie interviews. Dankjewel en tot volgende week.